Hallo, welkom bij aflevering 19 van de Arendse Boekkast. Mijn naam is Kees van der Streek. Vandaag duiken we in een voor Arendse Boek op nieuw onderwerp. De Elburger Indiëgangers. Vlak na de Tweede Wereldoorlog gingen vele, vele jonge mannen, ook uit Elburg, naar Nederlands-Indië om daar te vechten in de onafhankelijkheidsoorlog die de Indonesiërs voerden tegen Nederland. Een oorlog die diepe wonden sloeg. Letterlijke wonden, maar ook figuurlijke wonden die aan beide kanten een aantal generaties later nog steeds worden gevoeld. Vandaag is bij mij te gast Monique Vierstraten. Zij gaat onderzoek doen naar dit beladen onderwerp, geïnspireerd door haar opa, een Indiëganger uit Elburg. En ook is de gast Arendse Boek op vicevoorzitter Willem van Norel, die samen met Monique dit onderzoek gaat doen. Monique en Willem, welkom bij de Arendse Boekkast. Fijn dat jullie er vandaag zijn. Allereerst Monique, wilde ik een stukje citeren uit een mail die jij ontstuurde toen jij je tot ons wendde met het onderzoek. En daarin schreef je iets wat volgens mij wat ik wel heel mooi vond. Je schrijft daar: hoewel deze geschiedenis zich geografisch over zee afspeelde, is zij onlosmakelijk verbonden met Elburg zelf. Het vertrek, de thuiskomst, het verlies, de stilte en de herinnering. In die zin betreft het ook een lokaal verhaal dat tot op heden nog nauwelijks in beeld is gebracht. Je schrijft sowieso heel mooi in beeld, dat vind ik ook in de rest wat je allemaal hebt opgeschreven. Maar is dat voor jou waar komt die inspiratie vandaan?
Ja, de inspiratie die komt vandaan natuurlijk vanuit interesse vanuit mijn opa. Eigenlijk als kind was ik al mee bezig dat hij in Indië was geweest. Dat intrigeerde me, maar het was ook een soort van geschiedenis die in stilte aanwezig was. En pas veel later, afgelopen jaren, ben ik daar veel meer mee bezig gegaan. En heb ik eens een keer zijn dossier van militaire dienst opgevraagd. En van de zomer dacht ik echt van ja, deze geschiedenis moet echt geopend worden. Want er is heel weinig over bekend. Maar het leeft bij zoveel mensen in families en in samenlevingen eigenlijk ook. Veel meer dan we eigenlijk denken. En het is... Dus dat was voor mij wel een reden om daarna te kijken. Eerst vanuit het persoonlijke. En toen ik daar van de zomer mee startte, toen stuitte ik onvermijdelijk natuurlijk ook op berichten uit Elburg. Mm-hmm. En ik las daar een heel mooi artikel uit 1949. Mijn opa was net terug in Elburg. En dat was een artikel van de Karel Doorman Vereniging. En daarin las ik eigenlijk dat er wel bijna 40 mannen uit deze omgeving naar Indonesië zijn vertrokken. Mm-hmm. En in dat artikel was een lezing geweest. Vertelde ze over een lezing van de generaal van de 7 december divisie, die eigenlijk aan de Elburgse samenleving vertelde van: onze jongens komen nu terug. Ze hebben daar heel moeilijk en heel zwaar werk gedaan. Indië is weliswaar verloren, maar laten we ze weer ook met liefde opnemen in de gemeenschap, want zij moeten weer hun weg gaan vinden in deze maatschappij. En laten we ze niet met de nek aankijken. En dat is bij mij een beetje blijven hangen. Het aantal, maar ook de oproep om ze niet te laten vallen. Ja. En eigenlijk, gaandeweg het onderzoek, bleef dat in mijn gedachten. En toen dacht ik ergens eind vorig jaar van ja, maar als er zoveel mannen uit Elburg zijn gegaan, en als wij nog steeds gehoor willen geven aan die oproep eigenlijk, door ze te erkennen en ze niet te laten vallen. Ja, hoe mooi is het als wij deze mensen eens in beeld brengen voor de gemeente Elburg. Ja. En dat idee heb ik verder uitgewerkt en toen een mail aan jullie gestuurd. En nu zitten we eigenlijk hier.
Zit er dan, ja.
Dat is het verhaal. Ja,
ja. Ja, want het is voor jou dus tweeledig. Het is het verhaal van je opa en het verhaal van de andere Indiëgangers uit Elburg.
Ja, het is inderdaad. Ik ben met mijn eigen project bezig. Dus het verhaal en het onderzoek naar mijn opa, waarover ik ook een boek schrijf. Mm-hmm. Maar daarbij vind ik het zo waardevol. En dat ik ook denk dat het ook onlosmakelijk is verbonden met de samenleving in Elburg. Als er zoveel mannen zijn gegaan en het zo'n onderbelichte geschiedenis is. Ja, dacht ik van nou, deze stap moeten we ook zetten. Dat was eigenlijk mijn gedachte, ja.
Willem, misschien is het goed, hè, want we duiken al gelijk die geschiedenis in. Maar om even de helikopterview te gebruiken en de historische context te schetsen. Van waar zitten we in de tijd? Wat gebeurde er? Kun je dat doen?
Ja, wil je dat ik wat dieper de geschiedenis induik? Of zeg je van beperk het maar tot die periode van zeg maar de Indiëgangers?
Nou, ik denk dat het, misschien is het goed om even de aanloop te schetsen. Ja. Waarom wij daar, wat deed Nederland daar? En wat gebeurde er waarom de Nederlandse staat zei, die jongens moeten daar naartoe?
Ja, ja. Nou, even in hele grote lijnen. Wij zijn al actief vanaf het eind van de 16e eeuw in wat we dan later gaan noemen in Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. En dat leidt ertoe dat in 1602, want er gingen natuurlijk allemaal private schepen los van elkaar, heel gevaarlijk op zee. Ze kenden de weg naar Indië niet. Er is zelfs een poging gedaan om aan de noordkant met Willem Barents, de kortere route. Nou, iedereen kent die geschiedenis wel, maar dan komt de gouverneur-generaal in beeld aan het begin van de 17e eeuw, Jan Pieterszoon Koen. Nou, dat heeft tot op de dag van vandaag en vooral de laatste jaren een negatieve context gekregen. Want ja, ze zien hem toch als een bruterik die vooral op de Banda-eilanden, waar we de nootmuskaat en de foelie en zo vandaan haalden, daar heeft hij zich behoorlijk misdragen. Maar dat moet je ook weer zien in een context, want er ging wat aan vooraf. Mm-hmm. Er zijn Hollanders die zijn daar gewoon ontvoerd de rimboe ingetrokken. En dan komt de wraak van Jan Pieterszoon Koen. Dan doet het eiland niet wat ze graag willen. Ze zijn er gewoon dominant aanwezig. En dan wordt een deel van die Banda-eiland wordt gedeporteerd. En de mannen worden gewoon afgeslacht door Japanse huurlingen, hè, samurai. Hmm. Nou, dan gaat er een hele periode overheen. De VOC die is daar actief vooral voor de specerijen. Daar kennen we ook het spreekwoord van iets is peperduur. Hmm. Er werden enorme omzetten gedraaid, maar tegelijkertijd moet je ook bedenken dat de kosten voor de VOC enorm hoog waren. 30% van de bemanning waren militairen om eigenlijk de konvooien te beschermen, dus dat ging er ook af van de kosten. Men was gemiddeld 16 tot 18 maanden onderweg, heen en weer, om terug te komen. Dus er wordt wel eens gezegd, ja, de VOC-mentaliteit en de VOC, dat was de kurk van de 17e eeuw. Maar dat is niet terecht, want we hadden ook nog een WIC, die zat vooral op de beruchte slavenhandel, ook een heel negatief imago.
En dat, even voor de duidelijkheid, dan ga je richting wat Curaçao en ja. de West-Indische.
Ja, en zelfs een deel van Brazilië, daar zijn we ook de baas geweest, hè, in de periode van Johan Nassau van Maurits Siegen. En daar is het Mauritshuis ook een gevolg van. Mm-hmm. Maar de moedernegotie, en dat is iets anders dan de VOC en de WIC, dat was de handel op de Oostzee. Dat was de handel waar het meest op verdiend werd. Kortere route, minder gevaarlijke route. De graanhandel en de houthandel. Dus dat is een beetje het krachtenspel in de 17e en de 18e eeuw. Nou, dan komt alles in verval. We worden bezet door de Fransen. De VOC ging failliet. En dan komt de Engelsen nemen onze rol daarover. En dan in 1814, dan komen we toch weer terug op het Indische verhaal. De Engelsen trekken zich weer terug. Het wordt ons toch weer gegund. En de Engelsen die hadden hun handen vol, want die hadden natuurlijk 50 koloniale landen waar ze de baas waren. Dus ja, Engeland is het land van de 19e eeuw, zoals Amerika dat in de 20e eeuw wordt. En dan komt er iets heel vervelends. Dan komt er een opstand in 1825 op Java. Van de prins Diponegoro heet hij officieel. 5 jaar lang hebben we daar de handen vol aan een strijd. En dan wordt uiteindelijk Java, dat wordt onder controle gebracht. En dan doen we iets heel bijzonders. Dan komt het zogenaamde cultuurstelsel. Dan dwingen, want dan zijn we dominant op Java en nog een aantal andere eilanden. En dan komen we met een stelsel waarbij we verplichten aan de inlandse bevolking 20% van alles wat jullie verbouwen gaat rechtstreeks naar ons Hollanders. Dus het is een soort uitbuitsysteem. Het wordt zelfs meer dan 20%. Daar komt ook van binnenuit protest op. En het allerberoemdste protest is natuurlijk Multatuli, die dan komt met die publicatie. Multatuli, Max Havelaar, ja. Die is dan assistent-resident en die ziet van binnenuit dat de Indische bevolking wordt uitgemergeld en uitgebuit. En dan hebben we het over 1860. Nou, dan komt er ook politiek gezien een hele discussie. Maar dan krijgen we daarna alweer, want er gaat wel wat veranderen, krijgen we ook te maken met de opstand in Atjeh. 1873 tot 1904, moet je even nagaan. 30 jaar lang zijn we in oorlog om dat gebied, de noordpunt van Sumatra, om dat onder controle te krijgen. Dat lukt van heuts uiteindelijk, ook weer met brute middelen, want daar heb je het al. Die geschiedenis is best wel heel somber en heel gevoelig. Hè. En dan komt Van Heuts en die pacificeert het gebied. Die blijkt net onder controle. Vruchtbare gebieden daar in het noorden van Sumatra. Het is later nog beroemd geworden vanwege die tsunami wat daar huis gehouden heeft. En het is natuurlijk ook voor de Engelsen handig. Omdat de noordpunt van Sumatra, Atje, daar was een piratennest. Dat kregen ze dus op die manier ook onder controle. En dan is er in 1914, dat is misschien wel heel belangrijk voor deze context. Dan is er een brochure, die wordt er opgesteld onder leiding van een jonkheer Christophe Sandberg. En die zegt, Indië verloren, rampspoed geboren. Met andere woorden, het is de kurk van onze economie, hier ook in Nederland. Als we Indië kwijtraken, jongens, dan raken we onze welvaart kwijt. En dan komt er een soort ethische politiek. Dan gaan ze aan scholing doen en dan worden er ziekenhuizen gebouwd. En dan is het zoals het een beetje is, alsof wij daar een beetje de bevolking proberen te verheffen. Maar via de achterdeur komt natuurlijk, sluist dat geld natuurlijk binnen.
Ja.
Nou ja, dan komt in 1936 een hele bijzondere opmerking van de gouverneur-generaal die daar dan is. Gouverneur-generaal De Jonge, en die zegt, we hebben hier 300 jaar de lakens uitgedeeld. Ga er maar vanuit dat we de komende 300 jaar hier nog de baas zijn. Even in de context van wat een waanbeeld men toen had over de machtsverhoudingen, de koloniale verhoudingen toen nog. Nou ja, dan komt de Japanse bezetting. Ik loop er even een grote lijn doorheen. Onze kolonie wordt in de oorlog bezet door de Japanners. Japan had een drievoudig verbond met Italië in 40 gesloten en met Duitsland natuurlijk. Dan die oorlog houdt verschrikkelijk huis voor de Indische bevolking, de Nederlands-Indische bevolking. En alles wat blank is, dat wordt geïnterneerd in Jappenkampen. Ja. Er zijn afschuwelijke voorbeelden van bekend. Mannen komen aan de Birma-spoorlijn te werken. Uiteindelijk wordt Japan op de knieën gedwongen door de Amerikanen met de atoomaanvallen. Ja, op die
Hiroshima-Nagasaki.
Ja. Dan is het 15 augustus en dan denken we, nou, we gaan weer terug. Maar twee dagen later komt Sukarno en Hatta en die roepen de onafhankelijke republiek Indonesië uit. Tot woede van Nederland, want die zagen Sukarno en Hatta als collaborateurs van de Japanners. En we hebben het niet geaccepteerd. En dan komt er een reactie. Er is nog een machtsvacuum, de Engelsen zijn er nog. En die gaan zich langzamerhand terugtreden. En dan komt in 1946 komen de Nederlandse troepen een beetje binnen. En dan, ja, dan wordt er onderhandeld. En dat leidt uiteindelijk tot een akkoord van Lingajati. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. En dat akkoord, dat veronderstelde een beetje, nou, op geleidelijk niveau zullen wij de onafhankelijkheid van Indonesië overdragen. He, dus we gaan het deels toch wel erkennen, maar dat akkoord wordt tweezijdig uitgelegd. De Indische bevolking die legt het uit als, nou, dit is de erkenning de facto van de Republiek Indonesië, terwijl wij dachten, we houden daar toezicht, we houden het in voogdijschap enzovoort.
Dus nou, en als meer vrijheid, maar wij blijven er toch wel de touwtjes in handen
klopt,
hebben.
Klopt. Ja. En als beide partijen het akkoord dan anders uitleggen naar hun voordeel toe, dan voelt Nederland zich geroepen. En dat leidt dan tot die twee politionele acties.
Ja.
En dat is de context waar we dan eigenlijk nu in verzeild raken.
Nou, ik vind het wel interessant wat je zegt, want je denkt misschien dat je hebt natuurlijk wel je geschiedenisles gehad, maar die politionele acties staan dus duidelijk niet op zichzelf en zijn eigenlijk door de in de eeuwen daarvoor zijn er ook wel periodes geweest van
absolute
grof geweld en repressie vanuit Nederland.
Ja.
Bijzondere tijd, hè? Want die politionele acties, omdat Nederland komt zelf net uit de Tweede Wereldoorlog, is net door de Duitsers bezet geweest. Was het toen om dan die jongens uiteindelijk ook, die jongens gingen gewoon allemaal, die voelden dat, hadden niet zoiets van, nou, we gaan dat nu zelf doen wat we afgelopen 5 jaar hebben meegemaakt. Is daar iets van bekend?
Nou, ik moet nog even daartussendoor melden dat akkoord van Lingajati, waarvan men dus in Nederland denkt van, ze houden zich er niet aan, en omgekeerd natuurlijk wordt dat ook gezegd, dat leidt tot een enorme polarisatie in Nederland, in de politiek. En dan komt notabene de oud-premier Gerbrandy, die ons in oorlogstijd in Londen heeft geleid. Die komt met een radiotoespraak, want dat was toen het medium waar iedereen naar luisterde. De televisie was er nog niet. En dan zegt Gerbrandy, we moeten dit niet accepteren. Het loopt ook dwars door politieke partijen heen. Die zijn heel verdeeld, ook in de Partij van de Arbeid en ook in de Antirevolutionaire Partij. Gerbrandy zegt, ja jongens, dit is het uiteenvallen van het koninkrijk. Dat moeten we niet accepteren. En die bevolking is er nog lang niet aan toe, dachten wij vanuit onze arrogante houding. En dat heeft er zelfs toe geleid, dat is niet zo bekend, dat er in Nederland een staatsgreep heeft gedreigd. En die staatsgreep die was min of meer geregisseerd. Een belangrijke hoofdrolspeler was de latere soldaat van Oranje, Erik Hazelhoff Roelsema. Die had een band met de koningin nogal opgebouwd. En die hadden zelfs plannen om de voorzitter van de Partij van de Arbeid, Koos Vorink, om die uit de weg te ruimen. Want die was zeer eigenlijk tegen het koloniale bewind wat we daar voeren.
Dus en die polarisatie. Ik begrijp dus goed dat de soldaat van Oranje, dat die daar dus voorstander van was, dat wij daar zouden gaan ingrijpen.
Ja, ja. Ja. En die staatsgreep is achteraf, heeft op papier gestaan, gepland op 24 april 1947. Dat was de datum waarop het moest gebeuren. Ja. Dat is voorkomen. Onder andere door de koningin, maar ook door politici. Die hebben hem onder zware druk gezet. Want ja, een staatsgreep in Nederland, dat komt toch niet om deze kwestie. Maar zover ging het.
Ja, en zo was
en in
dus
die context zijn de jongens gestuurd. Er zijn in 1946 ook al vrijwilligers naartoe gegaan. Die zeiden, wij voelen ons vijf jaar bezet.
En werd ook opgeroepen hè, om je aan te melden als vrijwilliger. Er was ook echt propaganda voor om je aan te melden. Maar ja, dat leverde natuurlijk echt te weinig op. En toen werd gewoon met terugwerkende kracht dienstplichten ingevoerd. Ja. Dus ergens april 1947, toen kregen alle jongens uit 1925 de brief op de deurmat om je op 6 mei te melden eigenlijk.
Zeker, maar je moet het dus, en dat is heel belangrijk, geschiedenis is het vak van de contextualisatie. Mm-hmm. Je moet het in de context van die tijd zien. Het is helemaal niet raar dat jongens toen gingen. En er waren ook jongens die hebben de dienst geweigerd. Nou, daar kun je ook wat van vinden. En er stond ook een zware straf op, 2 tot 3 jaar soms. Gevangenisstraf, hè? Dus je kreeg een strafblad, je kon een functie bij de overheid, kon je dus ook wel vergeten. Ja. Maar nogmaals, je kunt het niemand kwalijk nemen die in die waan van de dag, met de oorlog op de achtergrond die we net eigenlijk achter de rug hadden, daar moet je het een beetje in zien.
Ja.
Ja, en dat zie je ook wel heel veel terug als je kijkt naar de jongens onderling. Dan noem ik het maar even de jongens.
Ja.
Er zijn heel veel boeken uitgegeven. En daarin komt ook heel vaak de slogan terug van wij werden geroepen. Dus de jongens zagen ook van wij moesten daarheen. Hè. En roeping kan natuurlijk ook idealistisch zijn. Ja. Maar ik zie hem ook wel feitelijk, zeg maar.
Ja, we moesten gaan.
We moesten wel. En, dat. Ja.
En jonge jongens, hè? Wat Monique ook zegt. Je bent 20, je bent nog zo groen als gras. Ja. En je bent nooit verder geweest dan bijvoorbeeld Zwolle of Amersfoort. Ja. En dan ga je naar een land toe wat je totaal niet kent.
Nee.
En dan met een boot, hè?
En dan kom je in een situatie waar je totaal geen overzicht over hebt. Nee. En waarin je bevelen hebt te volgen van
warm land,
van je meerdere
tropische ziektes.
Ja. En plus dat je natuurlijk ook voorgeschoteld kreeg van wij gaan daar de rust en orde handhaven. Wij gaan eigenlijk op een soort humanitaire missie. Want wij gaan de bevolking daar helpen die onderdrukt was door de Japanners. En de onrust die daar nu is ontstaan, die moet hersteld worden.
Ja,
en dan loop ik wel erg op de zaak vooruit. Maar uiteindelijk belanden ze daar vrij snel in een guerrilla-oorlog. Ja. En daar zijn zij nooit voor opgeleid of op voorbereid. En dat narratief is natuurlijk hen nooit meegegeven.
Nee.
En dat is even gruwelijk.
Absoluut.
Even terug, hè, want Monique heeft nu, je hebt heel blij dat je het uitgebreid hebt geschetst, de historische achtergrond van het hele verhaal. Monique is net begonnen met vertellen van wat er dan uit Elburg allemaal aan jongens daar naartoe is gegaan. We weten nu ook iets meer over de context waaronder dat moest, of de druk waaronder dat dan soms ook ging, je verplichting. Aan jou de vraag, Willem, want Monique mailde dat. Hè. Ik heb er een stukje uit voorgelezen. Waarom is het nou van belang dat wij daar als Arendse Boek op onderzoek naar gaan doen, naar dit verhaal?
Ja, ik was verrast door de brief van Monique vorig jaar zomer. Alleen die brief die kwam, en ik heb haar ook wel een beetje verontschuldigd. Ik heb geloof ik wel een korte reactie gegeven, want meestal beantwoord ik een brief wel. Mm-hmm. Maar wij waren volop bezig met 80 jaar vrijheid. Dus we zaten tot onze nek toe in het programma en ik heb hem gewoon geparkeerd. En tot er een tweede brief van jou kwam en die heeft me heel erg geraakt. Ten eerste al hoe je die brief opstelde, wat jouw motieven waren om aan dit onderzoek te beginnen. En toen dacht ik, nu moeten we gewoon doorpakken. Arendse Boek op heeft er eigenlijk nooit aandacht aan besteed. En dat is gewoon een witte vlek in onze geschiedschrijving. En toen die tweede brief van jou binnenkwam, toen hebben we vrij kort daarna een gesprek gehad. Daar was Kees ook bij en onze voorzitter,
Pauline
van Zweden. Ja. En toen dacht ik, hier is het zaadje wel geplant. Ja. Ik vond jouw motivatie heel sterk. Geschiedschrijving, als je dat vanuit je eigen gevoel doet, en je eigen beleving, dat heeft Maarten van Rossum ook vaak gezegd, maak je geschiedenis vooral persoonlijk. Ja. Maak het ook actueel. Want nu leven er nog twee weduwen in Elburg, die hun man daar, waar ze toen nog niet mee getrouwd waren, die kunnen uit de eerste hand in feite nog vertellen wat ze met hun partner hebben gedeeld. Waarvan de kinderen denk ik het vaak niet weten, want het is, dat weet jij ook, vaak een verzwegen stuk geschiedenis geweest. Ja. En ik denk dat het belangrijk is dat we het nu oppikken.
Ja. Maar dat is ook niet per se, vanzelfsprekend. Want we hebben volgens mij alle drie de documentaire recent op NPO uitgezonden. Schitterende documentaire met Erik Dijkstra, zelf ook historicus. En daar wordt dat onderwerp ook aangeroerd. En daar zie je gelijk ook de gigantische gevoeligheid die daar in ieder geval in de jaren 60 op zat, maar ook nog steeds wel. Mm. Is dat ook een van de redenen waarom we pas zo laat daarmee komen, want het lag natuurlijk ontzettend gevoelig en heftig allemaal.
Ja. En dat is nog steeds wel zo.
Dat is nog steeds zo.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Maar misschien kan Monique eens even duiden wat er in 1969 gebeurde op de televisie, want dat vind ik echt een breekpunt met Achter het Nieuws.
Ja. Ja. Ja, inderdaad. Dat was eigenlijk het moment toen ik nog niet eens geboren was, maar waarvan ik me ook afvraag, wat ging er door mijn opa's hoofd toen dat op de tv kwam?
Ja.
Daar kwam Joop Heuting bij Andere Tijden. Nee, bij Achter het
Nieuws.
Achter het Nieuws,
Farah.
Joop Heuting, Indië-veteraan.
Ja, Indië-veteraan, psycholoog uiteindelijk. Ja. En die gaf aan van ja, maar wat wij daar gedaan hebben waren oorlogsmisdaden. Toen werd voor het eerst dat woord genoemd. En daar gaat natuurlijk ook de documentaire die onlangs is uitgezonden, wat dat heeft losgemaakt. Maar daar werd dat er niet incidenten waren, maar dat hij stelde dat er stelselmatig via inlichtingendienst of wat dan ook eigenlijk excessief geweld en buitenproportioneel geweld werd gebruikt door de Nederlandse militairen. En daarop volgend is er natuurlijk wel wat maatschappelijke onrust geweest. En is uiteindelijk ook een onderzoek gedaan. En dat is dan beland in de excessennota.
Ja.
En daar is het eigenlijk een beetje in afgedaan van er waren excessen.
Ja.
Maar we kunnen niet spreken van structureel geweld of oorlogsmisdaden. Dus dat was eigenlijk het eerste dat er een stukje van de doofpot open ging, maar eigenlijk ook weer vrij snel werd gesloten.
Ja, het bijzondere in die documentaire, ik zal een link daarna in de show notes van de podcast zetten, is dat je daar ook ziet. Hè, er worden alle brieven die destijds zijn gestuurd, of een aantal daarvan worden gelezen en besproken met nabestaanden ook van die Indiëgangers. En daar zie je ook die, wat jij net schetste, Willem, die enorme scheidslijn, die polarisatie die het onderwerp heeft opgeleverd. Sommige jongens zeiden inderdaad, we zijn echt ontzettend fout ingegaan. En aan de andere kant zie je ook mensen die Heuting, die moest onderduiken.
Ja,
want die werd echt bedreigd. Die is beveiligd.
De Telegraaf sprak de grote schande van.
Ja.
En dan wordt dat onderzoek gestart waar Kees Vasseur, de historicus, ook in betrokken is. En die moeten dan binnen een half jaar eigenlijk een rapport produceren. Dat lukt van geen kant. Ik heb er vanmiddag nog even in zitten lezen. Je moet het ook weer in 1969 was er nog geen internet.
Nee.
Dus men zat met kopieën, men zat met ministeries die maar een deel, want het was 20 jaar na die oorlog, die aanwezigheid van. Ze kregen ook lang niet de toegang, dus dat die excessennota is eigenlijk een heel vluchtig, oppervlakkig onderzoek geworden. En toen zat eigenlijk dokter Lou de Jong in de geschiedschrijving, want dat is dan weer een verhaal daar weer achter.
Ja. Ja, om ze even te duiden, want Kees Vasseur heeft later nog veel geprezen biografie over Wilhelmina geschreven. En Lou de Jong was de grote chroniqueur, zou ik maar zeggen, van de Tweede Wereldoorlog.
Mm-hmm. Via het RIOT toen, wat nu het NIOT is.
Mm-hmm.
Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
Yeah.
En toen men lucht kreeg dat dokter Lou de Jong, dat was een instituut, dat is het nog wel, maar we hebben het beeld inmiddels behoorlijk bijgesteld hoor.
Ja.
Toen hij liet blijken in de voorpublicatie, dit wordt een snoeihard deel, 11A en 11B, toen hebben de veteranen weer contact met hem gezocht, onder zware druk gezet, om dat allemaal weer een beetje te masseren. Dus het woord structureel geweld, dat heeft hij er maar niet gebruikt. Het waren excessen, maar wel in ergere vorm. En nou, zo ging het hele proces.
Ja.
Maar ja, in 2022 is er een rapport verschenen, vrij compleet hoor. En ik vind dat echt wel gezaghebbend. Onder leiding van het NIOD, maar ook van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Ja. En ook de archieven in Indië erbij betrokken. Ja. Nu krijg je het beeld wat je in die documentaire serie ziet van Erik Dijkstra. Ja. En dat is best wel heftig.
Ja,
dat is dus wel. Alleen die jongens kun je het vaak niet kwalijk nemen. Want er worden allerlei voorbeelden genoemd. Ze kregen van hoger hand gewoon de opdracht van, nou ja, alles wat beweegt, schiet maar soms.
Ja. Ja.
En dan waren er sommige jongens die hebben gewoon gezegd, nou, dat verrek ik, dat doe ik niet.
Nee. En, ja, en die konden ook nog weer...
Die konden voor de krijgsraad.
Voor de krijgsraad, ze konden ter plekke neergeknald worden. Dat zien ze als een vorm van desertie in oorlogstijd enzovoort.
Ja. Jonge jongens.
Dus het is een heel gecompliceerd dossier.
Ja. Heel gelaagd.
Waar je nu geleidelijk aan, ik vergelijk het vaak met een camera, een lensinstelling. We hebben nu de middelen om die lens steeds ietsje scherper te zetten met al die bronnen die beschikbaar zijn gekomen. En dat leidt nu tot een beeld wat... Nou ja, wat toch wel beschamend is.
En daarom is het ook nu de tijd om die lens eens even te richten op de Elburger in die gangers.
Ja. Waarin het overigens niet gaat over goed of fout. Want dat merk ik ook in mijn onderzoek. En als drager van ook het intergenerationeel trauma wat mijn opa daar heeft opgelopen. Ja. Merk ik ook dat deze discussie die loopt eigenlijk sinds 1969 tot aan 2022. En dat er uiteindelijk excuses komen richting Indonesië en toch blijft elke keer nog hangen op van... Is er sprake van oorlogsmisdaden geweest? En voor mij persoonlijk is het ook heel belangrijk dat we een stap verder kunnen zetten dan het oordeel over al dan niet het plegen van oorlogsmisdaden. En dat brengt mij er ook toe nu ik hier al maanden mee bezig ben, dat ik denk van ja, wil ik het oorlogsmisdaden noemen of was er sprake van extreem geweld? En ik merk dat ik steeds meer neig naar extreem geweld, omdat er niet een oordeel in zit. En we zijn, denk ik, ook als Nederland best wel blijven hangen in dat oordeel en in die polarisatie. Ja. En ik zou het echt heel mooi vinden, ook met dit project en mijn persoonlijk project, van, maar kunnen we nu eens verder kijken naar de mens? Wie was die mens die ging? Nou ja, dat persoonlijk maken van de geschiedenis eigenlijk, wat de quote van Maarten van Rossumberg natuurlijk net ook geïntroduceerd hierop. Ja. Ja, en dat is wel mijn dieper liggende wens hiervoor. Ja.
Een oorlogsmisdaad is ook meer iets collectiefs natuurlijk, wat een staat kan hebben gepleegd. Hè? Dus in die zin kun je ook afvragen of je nou, als je het label oorlogsmisdaad op iemand plakt, van ja, wat kom je er uiteindelijk verder mee? En je komt niet, je komt niet achter.
Begrip.
Ja, het is een containerbegrip inderdaad. Ja. Zonder dat je het zeg maar ook moet bagatelliseren. Want het is zo belangrijk dat je die nuance erbij aanlegt.
Ja. Ja.
Misschien moeten we ook even gaan inzoomen nu op die Elburger Indië-gangers. Want er liggen hier allemaal de foto's, fotoalbums voor onze neus. Ik wil één moment even terughalen. We hebben hier dus vorige week, ook in het Gruithuis, of 2 weken geleden, 3 weken geleden gezeten. En toen, Willem, haalde jij uit een envelop, haalde jij een foto en wie dacht je dat het was? En dan mag Monique zeggen wie het eigenlijk bleek te zijn. Want
eerst hoe jij aan dat archief kwam, want dat ligt
ook
al in.
Dat was wel bijzonder. Wij hadden een achterbuurman, dat was Klaas ten Haven. Die noemden we Schele Klaas. Ja, iedereen had een bijnaam. Maar die had 2 zonen. De oudste was Reinier, ongetrouwd. Dus die bleef altijd onze achterbuurman. Maar je had een jongere broer Henk. Mm-hmm. Henk ten Haven. En Henk, daar had ik wel eens contact mee. En toen hij op de Voort kwam en ik een keer daar een lezing hield, toen hield hij me ook aan. En toen zegt hij, weet je wat ik in die gang op ben geweest? Nou, toen... Maar goed, daar heb ik me verder ook niet zo in verdiept. Ik dacht, ja, hij is een van de velen. Maar Henk en zijn vrouw hadden geen kinderen. Dus die hele familie stierf uit. En toen hebben de neven en nichten bij de verdeling van de spulletjes toch gedacht, hé, daar is een album. 2 albums zelfs. En die brengen we maar naar Arend te Boek op. Ja, en dan brengen ze dat aan de Kreengoed weg. En ik heb erin gebladerd en gekeken in dat album. En ik herkende een deel niet en een deel wel. Losse foto's ook in een enveloppe. En dat heb ik op een gegeven moment geparkeerd in een archiefje. En ooit met de wetenschap van ik ga er nog wat mee doen. Nou, die bracht ik hier op tafel. En Monique opent de envelop en die ziet meteen een bekende foto.
Ja, dat was echt... We pakten 1 willekeurige envelop. Nou, je ziet hier, die envelop zit best vol.
Ja.
En ik heb er natuurlijk daarna goed in gekeken. Er zitten heel veel foto's in. Maar Willem trok er 1 foto uit. Mm. En die legde die op tafel. Ik zeg maar, dat is mijn opa.
Dat is je opa. Ja.
En dat was dus ook echt een foto van mijn opa. Uiteindelijk heb ik er 4 foto's van mijn opa gevonden in die envelop.
Ja.
En het is ook zo dat het neven van elkaar waren. Ja. Maar toen dacht ik echt van, dit is toch te bizar voor woorden. Ja. Dat uitgerekend die foto op tafel komt. Dus dat, dat was voor mij ook wel weer een mooie bevestiging dat we met het juiste bezig zijn hierin. Ja.
Ja. En jullie zijn daarna ook, om het even een beetje populair te zeggen, jullie zijn dan ook aardig op het onderwerp al losgegaan. Ja. Sinds, want waar staan we nu? Want jullie zijn volgens mij al aan het onderzoeken gegaan.
Ja, wat wel heel mooi is, we zijn wel even fanatiek. Dus dat vind ik wel echt heel leuk.
Nou, het is knap als je het fanatisme van Willem van Noorrol kunt matchen. Dat is wel een prestatie op zich.
We zetten elkaar goed aan. Dus dat is heel mooi. We zijn eigenlijk nu met een inventarisatie bezig. Gewoon in Excel zijn we alle namen die we weten of tegenkomen nu in archieven. Want wat je ziet als je de archief van de Elburg Courant nagaat, zie je eigenlijk dat we alle thuiskomsten, want dat is overigens ook heel bijzonder. In Elburg zijn alle Indiëgangers teruggekomen. Niemand is gesneuveld. Er zijn wel een aantal gewond teruggekomen of eerder teruggekomen. Maar ze zijn allemaal teruggekomen. En van die thuiskomst werden berichten in de krant gezet. En op basis daarvan en allerlei andere archiefmateriaal wat ik ook al had in het onderzoek van mijn opa, was ik ook al Elburgse namen tegengekomen. Dus die zijn we aan het verzamelen in een lijst. En we zitten nu op 38 namen al. Dus
En hoe ga je verder? Hoe ga je verder?
Ja, het is misschien nog wel. Kijk, je kunt er heel veel context omheen doen. Monique noemde al eerder in dit gesprek de Karel Doorman Vereniging. Dat was een soort vereniging van het thuisfront van Elburg-Oostendorp. Want dat hoorde toen, dat hoorde formeel bij Doornspijk. Mm-hmm. Maar die deden aan opvang en die deden ook aan begeleiding. En er waren dominees als dominee Cuperus in Doornspijk van de Hervormde Kerk. Er werden zelfs plaatjes opgenomen met preken, maar ook met groeten van thuis.
Ja.
Er kwamen omgekeerd telegrams terug van de jongens. Er werden ongelooflijk veel foto's gemaakt. Die werden ook weer gedeeld en zo. Dus, je had nog niet die communicatieve verbindingen die je nu hebt. En geen internet, geen beeldbellen enzovoort. Dus ik ben wel eens benieuwd, zijn die plaatjes nog bewaard gebleven? Hè? Dirk van Noorl vertelde mij, zijn vader, die jongen is overleden. Die kreeg met de regelmaat zo'n plaatje vanuit Doornspijk. Er werden zelfs preken naartoe gestuurd. Bekeringsgeschiedenissen werden er opgeschreven. Die nog nooit, die stonden op papier, die werden gedrukt en die werden naar de jongens toegestuurd. Om ze vooral geestelijk te voeden.
Ja.
Dat speelde ook nog een rol.
Ja,
wat ook wel heel bijzonder was, die jongens als ze thuis kwamen, die werden feestelijk onthaald. Er werden erebogen gecreëerd. Dus ze werden niet gezien als een stelletje van, je had ook kunnen deserteren of je had ook kunnen dienstweigeren. Het waren helden. Ze werden als helden binnengehaald. Sommigen waren 3 jaar weg geweest. En wat ze van de Karel Doorman Vereniging altijd kregen was een taart en een boekwerk.
Ja.
Standaard een taart en een boekwerk. Maar dat valt me ook op in al die geschiedenis die je leest. Ze kregen altijd een rooktafel.
Ja.
Ja, er werd gerookt als ik weet niet wat. Iedereen, als je niet rookte, was je eigenlijk een mietje. Dan telde je niet mee. Dus een rooktafel, een pijp, weet ik het wat, sigaretten. Dat werd allemaal, daar was blijkbaar de behoefte aan. Dus dat is wel hilarisch. En sommigen kregen een fiets of een zilveren horloge. En er was hier ook nog een juwelier. Dat was Gerrit van de Wetering. Die noemen we altijd in de volksmond, ik heb hem nog heel goed gekend, het regulateurtje. Die gaf ze een verzilverd lepeltje met het wapen van Elburg erop.
Oh. Ja,
dat deed hij standaard bij iedereen.
Thuis, en welkom thuis. Letters van welkom thuis.
Dus dat is toch wel mooi.
Ja.
En dan die nasleep, maar daar moeten we nog onderzoek naar doen. Ik ben eens een keer bij mevrouw van Apelo geweest, van Apelo Junte. En ik zeg, jouw man is ook in Indië geweest. Ze zegt, dat was al na zijn dood. Mm. Ik zeg, heeft hij er wel eens last van gehad? Willem, zegt hij, had er nooit last van. En het laatste jaar van zijn leven werd hij met nachtmerries wakker. Gillend over Indië. Het zat dus heel erg verborgen onder zijn huid. In het onderbewustzijn kwam het er toen uit.
Tjoh.
Toen de man een ziekbed kreeg, kwam het er allemaal uit.
Ja.
Terwijl ik altijd met die man sprak. Heel nuchtere man, heel rationeel. En toch zat het onderuit.
Dat is ook echt wel een belangrijk aspect van deze geschiedenis. Is eigenlijk dat er heel veel gezwegen werd door de mannen eigenlijk. Er werd niet over gepraat. En wat ik ook veel hoor, ik spreek nu veel nakomelingen van Indië-veteranen, is dat de laatste fase van het leven toch weer deze geschiedenis bij hun weer naar boven komt. En er zijn ook echt wel verhalen. En dan spreek ik ook over het verhaal van mijn opa. Ja, die echt wel voor het leven getekend is door, nu noemen we dat PTSS of moraal verwond geraakt is. En ik denk zelfs dat laatste, dat dat bij mijn opa aan de hand is geweest. Ja. Maar die heeft ook echt in een heel moeilijk gebied gezeten. Ja. Echt in de rijstschuur van Indonesië, waar het geweld ontzettend groot was. Dus die heeft nooit gedacht dat hij überhaupt levend naar huis zou komen, zeg maar. En dat heeft heel veel met zijn leven gedaan. En dat is denk ik ook iets wat ik als kleinkind onbewust heb gevoeld. Er is iets waar we geen woorden aan kunnen geven. Ja. Maar het is heel erg geweest. Ja. En dat is denk ik ook in de verhalen met andere partners of nakomelingen. Ja. Dat iets waar je niet over kon praten, maar het was er wel wat heel traumatisch was.
Ja. En willen jullie proberen om die verhalen op te gaan halen?
Er zijn ook wel mooie kanten. Want ik kan de naam van Jan Ponslijn wel noemen. Dat was de penningmeester van ESC. Echt een begrip. En Elburger Sportclub vond het vreselijk dat ze een goede voetballer kwijtraakten. Toen raakten ze de broer Aal Ponslijn ook nog kwijt. Dat waren twee sleutelspelers. En dan zijn ze ontzettend blij dat die jongens terugkomen. Want dat wordt meteen de versterking van het elftal. Ze worden ook meteen kampioen daarna. Die hebben ze echt gemist. Maar Jan Ponslijn die heeft mij echt openlijk verteld. Ik heb een gouden tijd gehad in Nederlands-Indië. Ik was bij de administratieve dienst en ik heb van het geweld niets gemerkt.
Ja. Nee.
Zo kwamen er meer mensen die schilderden de landschappen, de gordel van Smaragd. Die zeiden, we hebben een geweldige tijd gehad. Ja. Bertus Compagne, die vertelde me, ik was administrateur en dan werd hij nog een paar keer bevorderd. Ja, en dan zeggen anderen, hij heeft eigenlijk niks meegemaakt. Maar ja, het was, dit was zijn rol.
Daar zit polarisatie in.
Daar zit nog weer
gradatie. Maar ook gewoon een verschil in hoe dichter bij het front, hoe meer kans je hebt met dat extreme geweld te worden geconfronteerd.
Ja. Maar ik sprak pas met Rien Lipke. Die zegt, ik weet er niet zo heel veel van. Mijn vader zweeg. Maar nu lees ik in de krant, hij kon in 50, begin 50, want dat is een enorme operatie geweest, logistiek, om die jongens weer terug te krijgen. Want we zaten op een bepaald moment met 120.000 militairen. 120.000, die moesten allemaal verscheept worden. En dan komt Marinus Lipke in een positie van, er is een dorp in verdrukking en ze hebben hulp nodig. En wat doet hij als vrijwilliger? Hij meldt zich. Hij had ook kunnen zeggen, ik ga lekker terug naar huis toe. Dat staat in dat krantartikel. Daar wordt hij min of meer voor gewaardeerd dat hij die mensen daar beschermd heeft. Ja. Maar wat heeft dat met hem gedaan? Hij is dus direct in contact gekomen met dat geweld. Hij had het ook kunnen mijden. Ja. Dus zo heeft iedere Indiëganger, denk ik, zijn eigen verhaal.
Ja, zeker. Dat denk ik ook.
En hoe het aanpakken, ik weet het nog niet, Monique. Maar
we zijn vooral heel erg op zoek naar de verhalen, de foto's. En dat hebben we ook al tegen elkaar gezegd. We kunnen heel veel vinden in archieven. Maar het komt pas echt tot leven als we iemand zijn persoonlijke verhaal of zijn persoonlijke stukken zien. En dan, dus daar zijn we eigenlijk wel heel erg naar op zoek van, zijn er nog gegevens, zijn er nog verhalen die verteld kunnen worden?
Ja. En ik ben 2 weken geleden bij Arida Broekhuizen geweest. Want Freek, daar heb ik 20 jaar mee hier in het bestuur gezeten. En die, ik weet nog dat Freek verschrikkelijk overstuur was toen die kwestie speelde van Ponke Prins.
Ja.
Die man die had gedeserteerd. Die zagen ze als een enorme landverrader. En die had eigenlijk een beetje dubbele nationaliteit. Hij wilde wel terug aan het eind van zijn leven. Dan zie je zo'n man in zo'n rolstoel op Schiphol. En daar stonden de Indië-veteranen, weet je wat te roepen. Want Freek zegt, die moesten ze de kogel geven. Zo ging het, hè? Ja. Zo emotioneel speelde dat toen. Ja. Dus, maar ik ben bij Alida geweest en die liet mij ook de spullen zien. Nou, ook een fotoalbum. En toen zegt ze, ik heb hier ook nog een dagboek van hem.
Ja.
Uit Indië. Ja, dat is kostbaar.
Ja.
Hij is direct betrokken in die tweede politionele actie. En daar verliest hij 3 vrienden. Ja. Keek in het fotoalbum en daar staan allemaal foto's in van die begrafenis van die 3 jongens.
Ja.
En ze hebben altijd contact gehouden, die veteranen van dat peloton. Die gevechtseenheid. Want Freek zat echt in de vuurlinie. Mm-hmm. Met die weduwen. In die reunies.
Ja.
Dus dat emotioneert
dat
het enorm.
Mooi. Ja.
En nog steeds. Ja. En komen ze in reunies, de weduwe ook nog bij elkaar. Maar het wordt nu natuurlijk een uitstervend iets.
Ja.
Dus als ik het goed begrijp, jullie willen gaan proberen om met die mensen in contact te komen. Zullen we daar straks nog expliciet een oproep voor gaan formuleren, denk ik. Maar we met die mensen in contact komen, met die mensen gaan praten. Kijken wat ze nog in hun eigen familiearchieven hebben. En dat gaan verzamelen en daar uiteindelijk.
Ja. Want ik denk ook juist door deze actie, dat is allemaal op zolderkamers of achter het linnengoed. Want daar werden de 150 foto's die ik van mijn opa had, die zijn nooit achter het linnengoed weggekomen. Nee. Totdat ik Totdat het aan mij werd overhandigd van de zomer. Ja. En ik heb als kind wel eens een keer wat gekregen. Maar ik denk dat daar dingen te vinden zijn van onschatbare waarden. Mm. Die zo informatief zijn en die zo kunnen bijdragen om deze geschiedenis te kunnen vertellen. Ja, daar we nu nog geen weet van. Maar ik denk dat het super waardevol is. Ja.
Ja. Ja. En hoe kunnen mensen, stel mensen dit horen of misschien zien. Hoe kunnen mensen jullie bereiken? Wat kunnen ze doen? Stel ze denken, ik heb nog zo'n... In onze linnenkast zit nog wel iets of op onze zolder.
Ja.
Wat kunnen ze doen?
Ja, we hadden net de kroniek klaar toen we dit eigenlijk een beetje in gang zetten. Dus dat lag al bij de drukker. In de eerstvolgende kroniek kunnen we er natuurlijk een artikeltje aan wijden. Ja. En dan zeggen van, als mensen nog fotoalbums hebben of brieven. Of wat ze ook vaak deden, ze namen souvenirs mee uit Indië.
Ja.
Misschien zijn er nog mensen die kleine olifantjes hebben of leuke prularia waarvan je zegt, goh, dat heeft een enorme emotionele waarde voor die families. Het stelt aan zich misschien niet zoveel voor, maar het heeft wel een geschiedenis. Het is meegenomen door jongens in 50 en in 49. En het is ook wel weer grappig dat je in die krantartikeltjes altijd leest bij welk onderdeel zaten ze, wanneer zijn ze vertrokken, wanneer kwamen ze terug. Dat geeft wel enorm veel handvat en kapstok.
En als mensen dit horen of zien en denken van, nou, ik heb nog wel zoiets, kunnen ze dan e-mailadres?
Contact zoeken met Monique of met mij. En misschien gaan we de werkgroep nog wat verbreden naar 4 toe of 3.
Ja.
Want er komt wel wat op ons af natuurlijk. En ik denk al wel dat er een themanummer van onze publicaties aangeweid kan worden. Dat sowieso. Nou, de podcast is een tweede stap.
Ja.
En een derde stap zou kunnen zijn, je zou een keer kleinschalig een expositie kunnen inrichten met brieven, met Indische souvenirs. En nou ja, net als bijvoorbeeld 40, 45 in objecten. Dat kan.
Ja. Ja.
Maar dat zijn dingen. Daar zitten we wel aan te denken, inderdaad. Ja. Maar het is ook, we willen ons ook een beetje laten leiden door wat komt er nu eigenlijk op ons af. En raakt het ook iets in mensen of ze denken van op onze zolder ligt dus ook nog wat of ik weet nog iets.
Ja.
In ieder geval altijd via de Arendte Boekop kan contact worden gezocht. Mensen kunnen ook mijn website bezoeken. Dat is www.moniquevierstraat.nl.
Misschien daar handig om je naam even te spellen, want die is iets anders dan dat je zou denken.
Ja, Monique op de Franse manier met Q-U-E en dan Vierstraten, dat is met straate.nl. En daar is de contactformulier en daar is ook wel informatie over dit onderzoek. Dus dat zijn allemaal manieren om in contact te komen.
info@moniquevierstraten.nl.
Ja,
en een contactformulier op je website www.moniquevierstraten.nl.
Ja, sowieso. God. En wij wonen allebei in Elburg, dus ons gezichten zijn ook
zeker
bekend.
Ja. Maar dit wordt wel een project van kleine 2 jaar, denk ik hoor.
Ja.
Want een publicatie heeft altijd wel een voorbereidingstijd van minimaal 1 jaar nodig. Ja. Om het ook goed te doen. Compleet zullen we niet zijn. Want je moet ook je grenzen stellen. Er zijn 4 in Elburg geboren mensen die zijn ook in die voorperiode al om het leven gekomen.
Ja.
En 1 voorbeeld, dat is Uwe Jaarsma. Die heb ik hier ook genoemd in dat stuk.
Ja.
Die wordt op 18-jarige leeftijd in die Bessia-periode, dat was 46, toen daar chaos was en een machtsvacuüm was, wordt hij gekidnapt en vermoord omdat hij een blanke jongen is. Die zien ze als het symbool van het gezag.
Ja.
Nou, meneer Piet Jaarsma, die ik nog goed heb gekend hier, die was later in mijn tijd, ik kende hem niet anders als jager in zijn vrije tijd. Die had een zoon en een dochter en die verliest aan een jongen van 18 en die komt door de angst en door het geweld komt hij terug naar Nederland. Wat niet de bedoeling was. Die was er gewoon hoofdonderwijzer.
Ja.
Die deed gewoon zijn werk.
Ja.
En een andere Joodse jongen van de familie Cohen. Dat is ook helemaal niet zo bekend in Elburg. Ja, die komt daar om het leven in een jappenkamp op 17-jarige leeftijd door verhongering. Moet je eens even voorstellen. Die zit daar met zijn moeder en zijn broer Walter. En hij komt om het leven omdat er niets, maar dan ook niets meer te eten was. En dat gezin komt ook terug.
Willen jullie dit soort verhalen ook in het onderzoek? Want het is
de aanloop.
Het is de aanloop naar het zijn natuurlijk niet echt de Indiëgangers die daarvoor ook al zaten.
Ja.
Ja, wat we ook een heel mooi aspect vinden is de Karel Doorman Vereniging, maar ook de kerken die ook heel veel hebben gedaan. Dus we hopen dat we daar ook wel wat meer nog over te weten kunnen komen. Omdat daarmee leefde het ook in de samenleving, maar het verbond ook met de jongens daar. En het is natuurlijk ook super uniek dat Elburg heel erg begaan is geweest, ook bij de jongen. Dus het is echt ook een verhaal van Elburg die zich niet alleen in Overzee heeft afgespeeld. Dus daar zijn we ook wel heel nieuwsgierig naar.
Ja, en heel bijzonder is, we hebben hier een uitgave van de Tuinders. De Elburger Tuinders die hebben in 1948 groenten beschikbaar gesteld in de verkoop. En de opbrengst was voor de jongens in Nederlands-Indië. 411 gulden bracht het op toen een fors bedrag.
Absoluut.
Maar die doen dat maar. En die mensen die moesten scharrelen om aan de kost te komen. Maar die collectiviteit, die was er. Ja. Die saamhorigheid. Ja. Dat mis je nu een beetje, want we hebben nu zo'n individualistische samenleving. Ja. Maar die saamhorigheid was echt dat collectieve. Dat was er.
Ja. Dus genoeg werk voor jullie om te doen. Genoeg in te perken lijkt me ook. Anders dan, anders ga je natuurlijk helemaal misschien de details in. Ik wil jullie daar heel veel succes mee wensen. En jullie hartelijk bedanken dat jullie hier wilden komen. Voor de Aardappelpodcast. En ongetwijfeld, of tenminste dat hoop ik, dat jullie zeg maar ergens halverwege het onderzoek nog een keer terug willen komen om te vertellen waar je op dat moment staat. Ja. En met eventueel nog, als mensen nog informatie hebben, dat ze dan alsnog informatie kunnen geven. Dat kunnen ze ook nu. info@moniquevierstaten.nl, www.moniquevierstaten.nl, info@aardappelboeken.nl. Het kan allemaal, want ook via ons secretariaat kan de informatie gewoon worden gestuurd.
Ja. Bellen mag ook.
Telefoonnummers staan volgens mij nog op onze website van aardappelboeken.nl. En Willem van Noorlo is makkelijk te vinden met zijn telefoonnummer. Dat weet ik ook uit ervaring. Hartelijk dank dat jullie hier wilden zijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 19 van de Aardappelboekkast. Dank Monique Vierstraten. Dank Willem van Noorlo voor jullie medewerking. En heel veel succes met jullie onderzoek. En als u iets van deze aflevering vond of onderwerpen wilt aandragen, laat het dan weten via de Facebookpagina van Aardse Boekop of mail naar podcast@aardseboekop.nl. Voor nu, fijn dat u erbij was en ik hoop tot een volgende keer. Dag!